Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking, uiteraard in het verband waarin ze voorkomen, vinden wij in het 7e vers van Sefanja 2. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Desavond zullen zij in de huizen van Ashkelon weiden, legeren, als de Heere, hun lieder God, hen zal hebben bezocht. En hun gevangenis zal hebben gewend. Gemeente, alle grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, alle drie, hebben niet alleen tegen het volk en over het volk Israël gesproken, maar ook over alle volkeren rondom. Bij Jesaja en bij Ezechiël vind je die profetieën midden in het boek. Bij Jeremia aan het eind. Maar alle drie hebben ze dus ook over Assur en ook over Babel en ook over Egypte en over de Filistijnen en over Syrië. Daar hebben ze over gesproken en geprofeteerd. Want Gods ogen doorlopen de ganse aarde om een ieder te vergelden naar zijn werk. Wij moeten niet denken, ach, die heidense volken, die kenden toch de wet des Heren niet. En dan zal de Heere God hen dus niet kwalijk nemen als zij afgoden dienen en onrecht doen. Nee, dat is wel anders. Zij weten uit de schepping en uit de werken van Gods handen, weten ze wel terdegen, althans ze zouden het kunnen weten dat er een God bestaat die gediend wil worden. Maar de toren van God, zegt Paulus in Romeinen 1, wordt ook over die heidenen geopenbaard. Omdat zij de gedaante van de God des hemels veranderd hebben in de gestalte van beelden van hout en van goud en van zilver en van steen. Dat wordt hen aangevreven dat ze leven in goddeloosheid, terwijl ze toch eigenlijk beter zouden moeten weten. En dan is er die kleine Sefanja. Nou, klein. Hij was wel een man met een krachtige boodschap. Dat hebben we de vorige keer al gezien. Een krachtige boodschap. Een fors geluid. Maar we noemen hem een kleine profeet, omdat er maar 3 hoofdstukjes van in de Bijbel staat. Nou, dat is veel minder als bij Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Veel en veel minder. Daarom noemen we hem een kleine profeet. Niet omdat hij zo'n kleine man was, maar omdat we slechts zo weinig van hem weten. En ook hij heeft midden in zijn boekje, heeft hij een profetie tegen de omliggende volkeren. Hij begint met een aankondiging van de dag des Heren. Een dag van gericht tegen Juda. Hij eindigt in hoofdstuk 3 met: door het gericht heen is er toch weer heil voor het overblijfsel van Israël. En daartussenin, in hoofdstuk 2, vanaf het 4e vers, de profetie tegen de vreemde volken. Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat ik eventjes gedacht heb, zal ik dat in de prediking maar niet overslaan. Want wat moet de gemeente daarmee? Wat moeten de mensen daarmee met zo'n gedeelte? Hoe kunnen wij dat nou toepassen op onszelf in het heden? Maar gemeente, ik werd al spoedig door mijn eigen gedachten bestraft. Dat kun je niet maken. Zomaar een stukje van Gods woord overslaan, alsof dat ons niets te zeggen heeft. Ieder gedeelte van Gods woord heeft ons immers iets te zeggen, heeft een boodschap ook voor ons. En daarom, gemeente, heb ik dat niet kunnen doen. Wat ik dacht even te zullen gaan doen, daar moest ik mezelf in corrigeren, omdat de Heere me corrigeerde. Die zei, dat kun jij niet maken. Je zult dit gedeelte ook aan de gemeente moeten voorleggen, want dit is ook mijn blijvend woord. En wat zegt Zefanja nu dan in dit gedeelte? Hij gaat maar enkele volken mee na, maar enkele. Dat doen Jesaja, Jeremia en Ezechiël dus veel breder. Die nemen eigenlijk alle volken ver af en dichtbij, zeg maar. Zoveel als ze er kennen, ze komen allemaal aan beurt. Maar Zefanja die somt eerst een paar volken op van dichtbij. Zeer dichtbij. En tenslotte, aan het eind van het hoofdstuk, enkele volken waar Israël mee te maken had, van ver af. Eerst dichtbij, het begint dichtbij. Er ligt de meeste pijn gewoonlijk dichtbij. En dan ver af. En u ziet, hij begint in vers 4 bij de Filistijnen. Gaza, Ashkelon, Asdod, Ekron, dat zijn vier Filistijnse steden. Gat is de vijfde, die wordt hier niet genoemd. Waarom niet? Dat weten we niet. Hij beperkt zich tot deze vier Filistijnse steden. En hun wordt het oordeel aangezegd. Gaza wordt verlaten, Ashkelon verwoest, Asdod verdreven, Ekron uitgeworteld. Dat hele gebied daar aan de zee, waar nu de strook van Gaza is, hè, waar nu de Palestijnen wonen, dat hele gebied van de Geritim, Kretenzen, want daar kwamen de Filistijnen oorspronkelijk vandaan, daar zal het woord des Heren tegen zijn. Tegen u lieden. Ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal wezen. En u weet wel, gemeente, de Filistijnen zijn altijd een plaaggeest geweest. Eigenlijk de hele geschiedenis van het Oude Testament door. Dat lees je al in de Richterentijd, toen Israël nog maar kort in Kanaan was. Denk aan Simson, die de strijd tegen de Filistijnen had te voeren. Saul, David, toen zijn de Filistijnen een poosje ten onder gebracht. Maar in de latere koningentijd zien we dat ze opnieuw een horzel zijn in de pels van Gods volk. Ook koning Hiskia, waar we enige tijd geleden over gepreekt hebben, die heeft nog tegen de Filistijnen strijd moeten voeren. En dat heeft dus heel, heel lang geduurd. Dat was eigenlijk een blijvende vijandschap tussen die onbesnedenen, die nakomelingen van Ham, en het volk dat de Heere in zijn gunst en goedheid had verborgen, als een schat bij zich verborgen, zongen we net, en daarnet uit Psalm 83, hij die hem met zoveel gunst en zorgen als een schat bij zich houdt verborgen. Dat was zijn volk, Israël, zijn Sion. En daarom gaat de Heere God dus die vijand te keer. En u begrijpt wel, als er staat dat God de vijanden aanpakt, is dat altijd heil voor zijn volk. Het is maar goed dat er een God in de hemel is die recht doet. Die zijn volk tegen de vijanden beschermt en bewaart. Het is maar goed dat er een God is die de tegenstanders van de kerk uiteindelijk oordelen zal. U kunt dat ook in de openbaring van Johannes volop zien, hè, dat de Heer God tekeer staat, dat Christus ten strijde trekt tegen zijn vijanden, maar ook tegen de vijanden van zijn volk. Want zijn vijanden zijn ook de vijanden van zijn volk, en de vijanden van zijn volk zijn de vijanden van hem. Dat gaat één op één, niet waar? Dat sluit helemaal bij elkaar aan. En als de Heere God de vijanden van zijn volk aanpakt, dan betekent dat dus heil voor het volk van de Heere. De Heere gaat die landstreek van de Filistijnen ontvolken. En waarom doet hij dat? Er blijven daar alleen maar wat herders over, die met de kudden weiden, staat er. Maar de steden, die zullen er eigenlijk nauwelijks nog zijn. Waarom doet de Heere dat? Wel, dat doet hij. En dat is belangrijk. Dat doet hij om ze te geven, die landstreek, aan het overblijfsel van zijn volk. En dat doet hij straks, als hij hun gevangenis zal hebben gewend, als hij dus een keer zal hebben gegeven in hun lot, als de ballingschap ten einde zal zijn, het oordeel over Juda is volbracht, dan zoekt de Heere God hen weer op, dan zal hij hen bezocht hebben, zo staat er, hè? Dan kijkt hij weer naar ze om. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Zo sprak Jesaja de profeet, die grote profeet. Spreek naar het hart van Jeruzalem, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft, in plaats van al haar zonden. Hè? Nou, zo mag Zefanja ook aankondigen dat er een tijd komt, dat de Heere God weer omkijkt naar het volk dat hij zo oordelen moest. Juda. Want die dag des Heeren was nabij. De dag van het gericht en die is gekomen ook. Dat heeft de ballingschap opgeleverd. 70 jaren lang. Maar eens zal God weer naar ze omkijken. En dan zal God hen gaan geven... die landstreek van de Filistijnen. Gemeente, dat klopt ook, want na de ballingschap lees je over de Filistijnen namelijk helemaal niets meer. De Filistijnen die zijn van het oordeel van Babel, want ook die steden zijn door de Babyloniërs ingenomen, niet alleen Jeruzalem, maar ook de Filistijnse steden, ook allemaal weggevoerd naar Babel. Maar die zijn er nooit meer van bekomen. Die landstreek is inderdaad in handen gevallen van het volk dat terugkeerde. Het overblijfsel van het huis van Juda. U weet immers wel dat niet allen terugkeerden naar Babel. Er zijn er ook veel blijven hangen. Er waren er ook veel die in Babel het goed naar hun zin hadden. En die zich aangepast hebben aan de Babylonische cultuur en zelfs de Babylonische godsdienst. Ze gingen ook met de Babylonische goden aan de haal. Zoals ze toen ze nog in Jeruzalem waren met de Baals aan de haal gingen. Zo deden ze het in Babel met de Babylonische goden. Ze gingen helemaal in het heidendom op. Dat is helaas met heel wat gebeurd die naar Babel zijn weggevoerd. Maar goddank, niet alle. Er zijn er ook in Babel geweest. En niet alleen in Babel, ook bij degenen die in Juda gebleven waren. Want de koning van Babel had ook een deel van het volk daar gelaten. Er zijn daaronder geweest die tot inkeer kwamen. Die hun schuld inzagen. En die de schuld van hun volk beleden. Kijk maar eens in de klaagliederen van Jeremia, daar kunt u het heel duidelijk zien. Wat voor een geestesgesteldheid die mensen hebben gehad. Ze deden belijdenis van hun overtredingen voor de Heere. Ze gaven zichzelf alleen maar de schuld van wat er gebeurd was. En niet de Heere. Wij zijn altijd zo geneigd om zo gauw naar de Heere te wijzen. Hè? Alsof de Heere God ons onrecht doet. Geen sprake van. We moeten naar onszelf wijzen en die mensen leerden dat, naar zichzelf te wijzen. Zij riepen om genade. In hoofdstuk 3 worden zij genoemd een arm en een ellendig volk. En Zefanja zegt van hen, zij zullen op de naam des Heeren betrouwen. De Heere zal doen overblijven, hoort u dat? Een overblijfsel, een rest, een restant van het vroegere volk. Maar de Heere gaat door met dat overblijfsel. Zij zullen wederkeren. Dat overblijfsel, dat is een arm volk, arm in zichzelf. Ze behagen zichzelf niet in het hunne. Ze zeggen niet, wij hebben het goed gedaan. Integendeel. Ze zijn zo arm als een luis. Zo staan ze voor het aangezicht van God. En ellendig. Het nooddruftig volk, denk maar aan Psalm 72, het nooddruftig volk in hun noden gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij te redder zijn. Zo'n volk was dat. Mensen die hun nood inzagen. En die nood was niet alleen maar de ballingschap. Die nood was vooral hun zonde. Hun ongerechtigheid, als ze tegen de Heere gezondigd hadden. En dat het daarom allemaal gekomen was. Zij drongen tot de oorzaak door. Doen wij dat ook wel eens? Tot de oorzaak doordringen? Of kijken we alleen maar naar die symptomen, wat we meemaken, wat ons overkomt? En zuchten we daarover? Alleen maar over de gevolgen? Nee, wij moeten naar de oorzaak vragen. Wat zit erachter? Waar komt het allemaal vandaan? En dan komen we bij onszelf uit. Dan moeten we denken aan onze afval van God vanaf Adam af tot nu toe. Dan moeten we denken aan al onze overtredingen, onze zondige aard en onze ongerechtigheden die wij in praktijk hebben gebracht. Daar ligt de oorzaak van alle ellende. Een arm en een ellendig volk. Het overblijfsel van Juda. Bij Jesaja wordt dat overblijfsel vaak Sion genoemd. Zefanja doet dat niet zo, maar Jesaja wel, die noemt dat Sion. En wat bedoelt hij dan met Sion? Nou, daar bedoelt hij niet slechts de tempelberg mee. Daar bedoelt hij mee Gods lievelingsvolk. Gods overblijfsel. Het volk dat de Heere God heeft uitverkoren om daarmee verder te gaan. Een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Sion, dat is eigenlijk een koosnaampje. Een liefkoosnaampje voor het volk, het lieve volk van God. Lief omdat God ze lief heeft. Niet omdat ze van zichzelf zo lief zijn, maar omdat God ze lief heeft. En ze hebben geleerd om weer naar de Heere te vragen. Nou, dat overblijfsel van Juda. Nou, dat beërft de landstreek van de Filistijnen. Wist u dat in de dagen van Jozua, toen het land verdeeld werd, dat Filistea, dus het land van de Filistijnen, helemaal bij Juda was ingedeeld? Dat zij dat gebied eigenlijk toen al gekregen hadden. Maar toen waren ze ongelovig. Ze konden de Filistijnen niet uit de bezitting verdrijven, omdat hun vertrouwen op God te klein was. Ze lieten die Filistijnen in hun midden leven. Nou, dat hebben ze geweten. Dat hebben ze geweten. Want ze zijn altijd op de huid gezeten door die Filistijnen die ze in die steden hadden laten wonen. Maar hun geloof was toen zo zwak en zo klein. En daarom is dat die plaag. Die plaag is er eeuwenlang geweest dat de Filistijnen hen op de huid zaten. Maar nu. Nu zegt de Heer, jullie zullen die landstreek alsnog beërven. Ziet u, gemeente? Zij zullen daar wonen. Zij zullen daar met de kudde weiden. Zij zullen in Ashkelon kunnen overnachten. Daar staan kennelijk nog huizen. Daar zullen ze kunnen overnachten. En het zal dus hun land wezen. Het is voor hen. Voor hen. Het is voor degene die de Heere vrezen. Dat zegt de Bijbel overal. Het aardrijk zal uiteindelijk zijn voor de zachtmoedigen. Die zullen het aardrijk beërven. De armen van geest, voor hen is het koninkrijk Gods. En de goddelozen, die zullen van de aarde verdaan worden. Ja, dat is zo hoor, als je nooit op de knieën bent gekomen voor de Here. En je hebt nooit de Here recht leren kennen en dienen en vrezen. Dan ben je er eigenlijk heel armzalig aan toe. Wist u, dan hebt u op deze aarde ook helemaal geen toekomst. Dan zul je het allemaal aan een ander moeten overlaten, achterlaten. Ja, dat moeten we allemaal, zult u zeggen. Maar Gods kinderen die in de Here sterven, die weten dat ze uiteindelijk de aarde zullen beërven. Het zal voor hen zijn. Voor hen. En de goddelozen worden van de aarde verdaan. Dat komt, hè, dat komt straks. Dan worden alle goddelozen van de aarde verdaan. En dan zal de Here koning zijn over deze aarde. Met al degenen die de zijnen zijn. Niet waar? Zijn volk. Dat zal deze aarde eeuwig beërven. Straks als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dan is het zover. En bent u nou al erfgenaam? Erfgenaam van alles. Alles is uwe, zegt de apostel Paulus tegen de Korintiërs. Alles is uwe. En gij zijt van Christus. En Christus is van God, hè? Dus dat betekent dat arm en dat ellendig volk dat hier op deze aarde is, maar dat op de Here hoopt, dat is pas echt rijk. Het is altijd precies andersom, hè, in het evangelie. Wij denken dat we rijk en rijk zijn. Maar de Bijbel zegt dat de armen en het ellendig volk dat op de Here hoopt, dat is rijk. Dat zal de aarde. En daartoe te behoren, dat is de echte, de ware rijkdom. Hier zie je er een stukje voorbode van. Hoe het land van de Filistijnen is voor het overblijfsel van Gods volk dat uit Babel terugkeert. Zij krijgen dat in de schoot geworpen. De Heere maakt dat arme volk, dat maakt hij toen al rijk. En zo zal het eenmaal ook zijn. Volle zijn. Maar gemeente, dan gaat het er wel om dat we bij dat arme en ellendig volk behoren. En dat we in onze nood de Here hebben gezocht. Dat er nood in ons leven is gekomen. En dat we met die nood naar de Here zijn toegegaan, zoals dat arm en ellendig volk waar Sefanja het over heeft. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Want zij die menen wat te zijn en nog wat te kunnen en wat te hebben, die groot zijn in hun eigen gedachten, die vragen naar de Heren niet. Zij die gerust zijn op deze wereld en de nood niet kennen die hen drijft, ja, als die hen niet drijft, dan vraag je niet naar God, dan vraag je niet naar Christus, dan leef je maar een eind voor het vaderland weg. Het komt er zo op aan dat wij dat overblijfsel zijn van mijn volk. Dat kwam er in Israël op aan. En dat komt er ook nu nog in de kerk op aan. Dat we de Here oprecht en in waarheid vrezen. Klein in onszelf. En daarom groot in hem. Rijk in de belofte. En dan gaat Sefanja nog verder. Hij kijkt nu de andere kant op. Om naar de Filistijnen te kijken, moet je naar het westen kijken, naar de zee. En daar heb je de landstreek van de Filistijnen. Maar als je de kaart van Palestina en Israël een beetje kent, dan weet u, aan de andere kant, daar heb je de Zoutzee. En daarachter, achter de Zoutzee, ten oosten daarvan, die wonen daar. Nou, daar wonen meerdere volken, maar onder andere de Moabieten en de Ammonieten. De kinderen van Lot. En u weet wel, dat is eigenlijk een familievolk. Want Lot was een neef, een oomzegger van Abraham. Eigenlijk een familievolk. Dat waren neefvolken, zeg maar. En van je familie moet je het maar hebben, hè? Dat zeggen ze nog wel eens een keer. Gelukkig is dat niet altijd waar, hoor. Soms heb je inderdaad aan je familie, en dat weten we op Urk heel bijzonder wel, heb je vaak heel veel steun aan. Maar het valt ook nog wel eens een keer tegen. En daar, vandaar die uitdrukking van je familie, moet je het maar hebben. Hè? Dat valt ook nog wel eens tegen in kwade gevallen. En dat was helaas met die familievolken ook zo. Moab en Ammon, die daar beide woonden dicht bij elkaar, aan de overzijde van de Jordaan, oostelijk van Palestina. Ook zulke plaaggeesten. Waar Israël altijd last van gehad heeft. Denk maar aan Eglon, de koning van de Moabieten, de richtertijd al. En denk maar eens aan de Ammonieten die de inwoners van Jabes het rechteroog wilden uitsteken. Saul heeft Jabes nog verlost. Nou, ook daarvan geldt, David heeft ze overwonnen, maar daarna zijn ze ook altijd nog weer, in de koningentijd, zijn ze altijd nog weer aan de gang gebleven. En waarmee, met name? Nou, dat staat er. Met spot en met hoon. Ik heb de beschimping, vers 8, ik heb de beschimping van Moab gehoord. De scheldwoorden van de kinderen Ammons, waarmede zij mijn volk beschimpt hebben. En ze hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpaden. En dus ze probeerden het gebied van Juda aan te vallen en in te pikken. En ze lachten om dat antieke volk. Dat zo'n rare godsdienst had. Zonder gesneden beelden en zo. Een God die je niet eens kon zien. Ze lachten om dat familievolk. Ze keken erop neer. En gemeente, dat niet alleen, maar tegen de ballingschap. Toen Nebukadnezar kwam en Juda en Jeruzalem innam, toen hielpen zij de Babyloniërs zelfs een handje. Als er vluchtelingen waren die de Jordaan overgingen, dan hielden zij hen tegen en ze leverden aan de Babyloniërs leverden ze hen uit. En zij plunderden Juda. Hè? Toen de Babyloniërs het gewonnen hadden, toen plunderden zij zelfs dat hele gebied. Hè? Nou, dat heeft de Heere God ze zo kwalijk genomen. Want ook al had zijn volk tegen hem gezondigd, en was het wel een, aan de ene kant ook een terechte straf voor Juda. Ze hadden tegen de Heere gezondigd. Toch mochten die broedervolken, die neefvolken, die mochten dat niet doen. Die hadden niet het recht om zich zo te gedragen tegen hun familievolken. Ze hadden daar het recht niet toe om op ze neer te kijken, om op ze te schelden, om bij ze te roven, om ze zelfs als tegenstander te behandelen. Daar hadden ze het recht niet toe. Ze hadden Juda te hulp moeten komen. Dat hadden ze moeten doen. En dat deden ze niet. En nu zegt de Heer, en nu zullen jullie ook wat krijgen in plaats van al je hoogmoed. Ik ga je al die hoogmoed, hè, daar is de Heer toch al zo'n hekel aan. Hè? Aan hoogmoed. Dat is een van de grootste zonden, hoogmoed. De Heer gaat die hoogmoed van de Edomieten, van de Moabieten en van de Ammonieten. De Edomieten woonden er trouwens ook kort bij, maar die worden hier niet genoemd. Die gaat de Heere God bestraffen en vergelden. En dat betekent dat Moab en Ammon aan Sodom en Gomorra gelijk gemaakt zullen worden. Nou, u weet wel, dat is geen gering oordeel. Dan word je een netelheide, staat er, een netelheide. Een heide waar alleen maar distels en netels, brandnetels en zo opgroeien. En dan word je een zoutgroeve, hè, zoals inderdaad Sodom en Gomorra ook in een zoutgroeve waren veranderd. Een onvruchtbaar iets. Daar zal de Heere God Moab en Ammon, hè, in feite een heel vruchtbaar gebied van oorsprong, vruchtbaar gebied. Maar daar zal de Heere God hun landpalen, hun streken ingaan veranderen. En dat hebben ze aan hun hoogmoed, aan hun eigen boze gedrag te wijten. Want er is een God in de hemel die het ziet, hè, weer die troost voor Israël. Ja, ja, maar de Heere God die heeft het wel gezien, hoor. Hoe ze je behandeld hebben. Dat heeft de Heere God wel gezien. En je moet niet denken dat de Heere God het ongestraft laat. Wij denken dat wel eens, hè. Er gebeurt toch niks. Ze kunnen allemaal hun gang maar gaan. Ook al de tegenstanders van de kerk, tegenstanders van het volk Israël, ook nu nog in het Midden-Oosten, die kunnen allemaal hun gang maar gaan. En wij denken dat wel eens. Maar dat zal niet zo zijn. Er is een God in de hemel die het oog daarop houdt. En die hoort die spot. En al die beschimpingen. En alles wat er gebeurt, dat ziet hij. En op een gegeven moment, daar kunt u op rekenen, hoor, trekt hij een streep. Dan trekt hij wel terdege een streep. En dan komt hij voor zijn oogappel, daar komt hij voor op. Dat laat de Heere God nooit zitten. Zijn volk, door hem verkoren, dat laat de Heere God uiteindelijk nooit in de steek. En dat ziet u nou ook in vers 9. Als het oordeel over Moab en Ammon uitgesproken is, een netelheide, een zoutgroeve, een verwoesting tot in eeuwigheid. Zoals Sodom en Gomorra ook een woestheid zijn geworden, tot in eeuwigheid nooit meer herbouwd. Dat is een zoutstreek tot op de dag van vandaag toe. Zo zal dus ook Moab en Ammon daarin delen. Dat zal ook woest worden, geheel woest. En het overige van mijn volk zal ze erfelijk bezitten, staat er. Hun goden zullen uitteren, dat wil zeggen de groten der aarde, die worden wel vaker in de Bijbel goden genoemd. De vorsten en de machtigen in die gebieden, die zullen uitteren, want ze hebben beschimpt. Want ze hebben zich groot gemaakt tegen het volk van de Heere der Heerscharen. En daarom zal de Heere God ook die streken geven in de hand van zijn volk. Zagen we net al van de Filistijnen. En aan de andere kant van Israël, daar zal het dus ook gaan gebeuren. Dan zal de Heere ook hen het aardrijk doen beërven. De goddelozen worden uitgeroeid. En zijn volk zal bestaan. Weer hè, de overige, het overige van mijn volk. En de overigen van mijn volk en het overige, er staat twee keer eigenlijk hetzelfde. Die zullen het beërven, dat arm en ellendig volk. Degenen die zo de ballingschap doorkomen. En die de Heere hebben leren zoeken. Die hebben de toekomst. En anders heb je de toekomst niet. En dat geldt ook nog in de kerk van vandaag. Je mag wel een kerkmens wezen. Maar als je de Heere niet zoekt. En de Heere niet kent. Ja, dan heb je eigenlijk nog niks. Hè? Dan heb je eigenlijk nog niks. Pas als je de Heere zoekt in al je armoede en in je ellende, dan word je rijk gemaakt. Zo rijk dat eigenlijk alles uwe is, zei Paulus. Hè? Alles is uwe. En gij zijt van Christus. En Christus is God. Dan hoef je eigenlijk op niemand meer jaloers te zijn. Op niemand meer. Ook al heb je misschien maar een heel bescheiden deel hier in dit aardse leven. Dat zou kunnen. Ook al schop je het niet zo ver. Met de Heer heb je alles. Uiteindelijk het ganse aardrijk is van u. Dat is wat hij. Wat een rijkdom. En wat een uitzicht. Hè? Hier wordt het eigenlijk al aan het oude volk Israël geleerd. Hè? Gij zult het beërven. Het overige, het overblijfsel van mijn volk. En zij die geleerd hebben de Heer te zoeken en te dienen. En dan staat er in vers 11, daar moet u nog even naar kijken. Vreselijk zal de Heer tegen hen wezen, tegen die Moabieten en die Ammonieten. Hij zal de goden, dat zijn de leidslieden van die aarde, van dat land, doen uitteren. En dan staat er, en een iegeluk uit zijn plaats zal hem aanbidden. Al de eilanden der heidenen. Want die zullen zien wat God doet. Zoals het ook al bij de uittocht uit Egypte, niet waar? Dat werd bekend, hè, dat Farao was omgekomen in de Rode Zee. En dat Israël droogvoets daardoor geleid was. Dat was wijd en breed onder de volkeren. Wijd en zijd was dat verspreid geworden, dat gerucht. En zo was de naam van Israëls God groot geworden. Ook in Jericho wisten ze ervan. Hè? Ook in Jericho. Denk maar aan Rahab de hoer. Die zegt het. Hè? Wij hebben het wel gehoord hoor. Wij hebben het wel gehoord. Wat die God van Israël gedaan heeft ter wille van zijn volk. En hier heb je dus ook zoiets. In alle plaatsen, elk uit zijn plaats, zullen de eilanden der heidenen God gaan aanbidden. Dat wil zeggen, God zal hierdoor groot gemaakt worden, overal en alom. Of ze het nou willen of niet, die heidenen zullen moeten erkennen dat Israël een God heeft. Dat er een God in de hemel is die regeert. En die zijn volk aanziet en beschermt. Dat zullen zelfs de heidenen moeten gaan erkennen. Ze zullen plat op de grond moeten. Om de God des hemels te gaan aanbidden. Als je het goed wilt zien, denk ik dat hier toch ook al een profetie staat van de bekering van de heidenen. Vaak hebben de profeten daarover gesproken. En ook in hoofdstuk 3 komt Zefanja er nog even op terug. Maar als ik het goed lees, dan staat er ook in dit vers al iets van, ja, ook het heidendom, ja, al de volken zullen hem leren kennen. He, zoals Psalm 86 het ook zegt, he, en we zullen dat straks ook gaan zingen. He. Al de volken door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, heren, en bukken voor uw aanschijn neer. En dat doen ze omdat gij groot zijt en hoog verheven. U ziet ook hier weer, gemeente, dat de Heere altijd naar de eer van zijn naam toe werkt. Waarom doet hij de dingen die hij doet? Waarom ondersteunt hij zijn volk? Waarom geeft hij dat aan het overblijfsel van zijn volk? Dat doet hij. Omdat hij eigenlijk zelf geprezen zal worden en geëerd door het heidendom, de eilanden der heidenen, en de heidenen die ver afwonen, in de overzeese gebiedsdelen, dat zijn de eilanden in het Oude Testament, de overzeese gebiedsdelen, al de heidenen van verre, ja zelfs die zullen ervan horen. En die zullen naar de God van Israël leren vragen. Dat is in het Nieuwe Testament ook waar geworden. Hè? Dat is ook waar geworden, hè? Dat ze er naar hebben leren vragen door het evangelie. En ze leren hem elk uit zijn plaats. Zelfs op eiland Urk is dat het geval. Daar hebben ze hem leren aanbidden. En dan, aan het eind van dit gedeelte, kijkt Zefanja nog wat verder weg. He, want Filistijnen, Moabieten, Ammonieten is dichtbij. Hij kijkt nu even verder weg. En ziet daar helemaal in het zuiden, ziet hij de Moor. En helemaal in het noorden, daar ziet hij Assur. Nineveh. En na Assur Babel. De vijand uit het noorden. De vijand uit het noorden noemen die profeten die gedurig, vooral Jeremia. De vijand uit het noorden, omdat ze uit het noorden Israël binnentrokken. Dus de Mooren, de Ethiopiërs in het zuiden, zijn ook wel eens een bedreiging voor Israël geweest. In de dagen van koning Asa bijvoorbeeld kwam Zera de Moor met een leger van 1 miljoen mensen. 1 miljoen, jazeker, 1 miljoen. Daarmee heeft hij Israël aangevallen, maar hij moest wel de aftocht blazen. Want de Heere hielp Asa. Bij de Heere is geen verhindering om te helpen door velen of door weinigen. Hij gaf aan Asa de overwinning op Sera de Moor. Nou, die Mooren die krijgen er ook van langs. En in het volgende hoofdstuk staat dat er zelfs Mooren tot bekering zullen komen in de toekomst. Hè. Er zullen nog Mooren tot bekering komen. Dat staat in het hoofdstuk 8, hè, in hoofdstuk 3. En dan even kijken, waar staat het precies? In welk vers? Nou, ik denk vers 10. Ja, ik zie het, vers 10. 3 vers 10. Hè, daar staat het. Van de zijden der rivieren der Mooren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooide mij offeranden aanbrengen. Hè. Dus met delen van Gods volk zullen ze samenkomen om als ernstige aanbidders de Heere te zoeken. Maar dat even over de Mooren, daar zeg je maar heel weinig van. Hij kijkt vooral naar Assur, naar Nineveh. En wat valt daar op bij Assur en Nineveh? Daar valt op dat er staat dat die mensen leven in stille gerustheid. Dit is de stad, staat er in vers 15, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en buiten mij is er geen meer. He, dus ze hebben een stuk van een geweldige valse gerustheid. Wie maakt me wat? Wie maakt ons wat? Nineveh, die grote stad, wie maakt die wat? En daarna ook Babel, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Zegt Nebukadnezar, ja, maar het wordt wel in één oogwenk van hem afgenomen. Maar hij dacht dat hij gerust kon zijn. Dat dachten ze allemaal, die grote mannen, die grote koninkrijken. Assur, daarna Babel in het bijzonder, ook hoogmoed, ja, gemeente, valse gerustheid. En hoeveel mensen de dag van vandaag, ook hoeveel kerkmensen, helaas, leven er niet in een valse gerustheid. Het zal wel goed komen. Met ons en met mij. Er is tweeërlei zekerheid en gerustheid. Hè? In het Latijn hebben ze daar zelfs twee woorden voor. Voor zekerheid. Securitas. Dat is de gerustheid die wij onszelf maken. En certitudo, dat is een ander woord voor zekerheid. Maar dat betekent de echte zekerheid. De ware garantie. Er is een groot verschil tussen securitas. Securitas was er bij de Assyriërs in Nineveh en in Babel. En dat is er helaas ook bij heel veel mensen nu. We leven in een welvaartstijd, wie maakt ons wat? Wie maakt ons wat? Het gaat toch immers allemaal goed. Het zal met mij ook allemaal wel voor elkaar komen. En het zal uiteindelijk met God ook wel goed komen tussen mij en God. Daar zal de Heere God uiteindelijk allemaal wel voor zorgen. En mensen in een valse gerustheid. Wee de gerustende Sion, zegt de profeet Amos. Wee de gerustende Sion. Gunde hij hen die rust dan niet, die ze hadden? Nee, die gunde hij er niet. Want het was geen rust in God. Het was geen rust in de genade. Het was geen rust die in de Heere en in zijn woord gefundeerd was. Het was een gerustheid die ze zelf hadden gemaakt. Die ze zichzelf hadden beloofd. En wilt u nou eens even nagaan in uw leven? Wat voor gerustheid? Ik neem tenminste aan dat u gerustheid hebt. Misschien bent u helemaal niet rustig, dat zou best kunnen. Maar als je nou gerustheid hebt, waar die dan vandaan komt? Is dat uw eigen creatie? Heb je daar zelf voor gezorgd? Heb je die jezelf toegezegd en beloofd van nou, ja dat zal allemaal wel, hè, dat komt allemaal wel in voor de bakker. Het komt allemaal wel goed met mij. Of is het een gerustheid, een certitudo? die je in God en in zijn woord hebt gevangen. In het eerste geval zal ik je vergaan als Nineveh. Die stad die zo opsprong van vreugde en zeker woont, hè, daar heb je de geruste te Sion. Die zeker wonen, die in zijn hart zegt, ik ben het. Hoe is zij geworden tot een woestheid? Een rustplaats voor het gedierte. En in vers 14 wordt er al gesproken over de roerdomp en de nachtuil. Die zullen daar allemaal huishouden. Maar de stad zal woest en verlaten zijn. Wist u trouwens dat Nineveh? Nineveh, die grote stad. Dat toen die uiteindelijk verwoest is. Dat die nooit meer herbouwd is. Vele steden die verwoest werden in de oudheid zijn ooit nog wel weer eens een keer opgericht en herbouwd. Vele wel, maar Nineveh nooit. Nineveh is nooit herbouwd. Een rustplaats voor het gedierte. En ieder die daar doortrekt zal ze aanfluiten en met zijn hand bewegen. Hij zal een smadend gebaar maken. Ach, dat Nineveh. Ach, dat Nineveh. Weg is het, weg is het, weg. Zo gaat het met mensen die aan hun eigen rust genoeg hebben. De rust die ze niet ontvangen hebben, maar zichzelf hebben gegeven. Voelt u het verschil? Wat voor rust hebben wij in ons leven? Waar rusten we op? Eigen maaksel? Of is het rust die we hebben ontvangen? Uit de hand van de Heer. Aan de voet van het kruis. Bij de Heer Jezus, onze zaligmaker, die het gezegd heeft. Ik zal u rust geven. Dan kun je zeker wonen. Zonder tot een woestenij te worden gemaakt. Wilt u het eens even nagaan? Die rust van mij. Deugt die eigenlijk wel? Want waar komt die vandaan? Alleen als er rust in God is, dan zal het een zeker wonen. Amen.